Efeze hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 9. We gaan beginnen aan iets nieuws. Je zou kunnen zeggen dat vanaf vers 21 is 5:21 kunnen we het opdelen in drie stukken. Het gaat over het huwelijk, het gaat over kinderen en ouders, dus opvoeding of het gezin meer. En dan nu slaven en hun heren. En u ziet het er ook boven staan, slaven en heren, deel 1. Dus ja, er volgen er een aantal. Eigenlijk omdat hier ook heel veel culturele dingen in naar voren komen. Hier zitten heel veel culturele dingen in die wij niet helemaal meer volgen in onze tijd. En dus wil ik u ook mee terugnemen. Het zal vandaag wat andere preek zijn dan u misschien gewoon bent. Dat zult u wel merken. Laat ik het maar zo omschrijven. We gaan de tekst in en we gaan het lezen en dan gaan we eraan beginnen. Slaven. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. En doe zo van harte de wil van God. Dien met bereidwilligheid de Here en niet de mensen. Van de Here, sorry, nu gaan mijn ogen een zin te ver. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Here terug zal krijgen. Hetzij slaaf en hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is. En dat er bij hem geen aanziens des persoons is. Tot zover de schriftlezing. En toen ik hieraan begon, was ik een beetje aan het zoeken hoe ik zou beginnen. En voor mij kwam er heel sterk ook de gedachte naar voren van, wij vergeten soms waarom de kerk geroepen is. Want de kerk van Jezus Christus is niet geroepen om de wereld te transformeren. De kerk is niet geroepen om de westerse cultuur te bewaren. De kerk van Jezus Christus heeft geen politieke agenda. De kerk van Jezus Christus heeft geen sociale agenda. Het maakt ons niet uit, als we teruggaan naar de politiek, wie er in het bewind staat. Nergens in de Bijbel vinden we een voorkeur voor een bepaalde politieke kleur of een bepaald politiek systeem. Of het nu koningen zijn, republieken die we hebben, of het dictatuur is, of dat het democratie is. Nergens vinden we een voorkeur vanuit de schrift. De kerk is ook niet geroepen om het sociale onrecht in deze wereld recht te zetten. Dit is wel waar de kerk vandaag de dag behoorlijk heen neigt. Sociale evenwicht brengen. De kerk lijkt betrokken bij allerlei sociale problemen. En daarom durf ik ook te zeggen, de kerk is niet ingesteld om deze wereld te transformeren. En doorheen heel de kerkgeschiedenis is dit een spanningsveld geweest voor de kerk. En nog, en als ik dan de kerkgeschiedenis bekijk, is het natuurlijk met name de katholieke kerk die grote invloed gehad heeft en nog steeds heeft, die wel heel sociaal en dus inderdaad ver over de kerkmuren heen tot in de politiek zijn angels heeft en had. En ik weet, dit zijn behoorlijk gedurfde uitspraken. Ik kom hier ook voor de komende weken op terug. Want waarom zeg ik dit? Wel, ga nu eens naar het eerste woord in onze tekst. Slaven, een van de kolossale dingen die vandaag in de dag terug te vinden is bij de Wereldraad van de Kerken als een hoog agendapunt. Slavernij moeten we oplossen, dat moet uitgebannen worden, is niet meer van deze tijd. Het woord daar inderdaad is doulos, slaaf is een prima vertaling. De oude Statenvertaling zegt overigens dienstknechten, dus de nieuwe vertaling heeft inderdaad, de herziene, heeft inderdaad er inderdaad ook het douloi, dat is meervoud van doulos, juist vertaald als slaaf. Wel, ik hoop meer te vertellen over slavernij in de komende weken, maar laten we één ding voorop stellen, het was geen romantisch idee, die slavernij van die tijd. Soms denken ze wel, vroeger hadden ze een redelijk goed leven, we zullen zien. Maar veel goeds was er niet altijd te vinden. En als we dan ook kijken naar deze gemeente in Efeze, dan wordt hier inderdaad ook die oproep geplaatst naar slaven en hun heren. Naar slaven en hun meesters, zouden we ook kunnen zeggen. Beide waren verlost, ze zaten in één gemeente. Maar wat voor opdracht krijgen ze? Ze krijgen, nergens vinden wij een opdracht dat inderdaad die structuur die aangelegd is, of die er is, om die op te heffen. Nee. Het enige wat ze te horen krijgen is hoe ze in een bepaalde positie God moeten verheerlijken. Slaven mogen slaven blijven. En ik zeg niet moeten slaven blijven. Want 1 Korinthe spreekt ook over het feit dat als je vrij kan worden, maak daar gebruik van. Dat mag. Maar heren mogen ook heren blijven. En misschien wel tot frustratie van velen in de kerk vandaag in de dag wordt er geen woord gerept om de slavernij af te schaffen. Gods woord rust de mensen toe in elke situatie waar ze in verkeren. Dat is het unieke van Gods woord. In dat opzicht heeft Paulus geen politieke agenda, geen sociale agenda, geen culturele agenda en geen economische agenda. God rust zijn kinderen toe in de situatie en in de plaats en de positie waar ze zich in bevinden. Hij predikt nooit om de omstandigheden te veranderen. Maar altijd om de kracht en de genade te ontvangen om in die situatie te kunnen leven en het evangelie gestalte te geven. Maar toen ik voor deze tekst stond, toen was het inderdaad van welke kant kies ik. En vandaag heb ik ervoor gekozen om eigenlijk, je kan hier natuurlijk wat ik al zei, we kunnen de slaven van het sociale kant bekijken, van de economische kant of van de culturele kant of noem maar op. Ik ga hem vandaag vanuit de economische kant benaderen. Er was een economische relatie tussen slaven en heren. En mits dat ik daar inderdaad mee bezig was, dacht ik van, ik ga eens iets meer vertellen over de economische situatie zoals die geschetst wordt in de Bijbel. En voor degenen die mij een beetje kennen, ik hou van economie. Niet iedereen zal dit kunnen appreciëren wat ik vandaag ga zeggen. Misschien kunt u nog herinneren op school dat u economie had en u dacht van blij dat ik dat heb achter kunnen laten. Dat was niks voor mij. Dan heeft u vandaag een bad day. Want ik ga vandaag u meenemen naar economie vanuit Gods woord. En ik gebruik bewust het woord economie. Omdat het breder is. Maar vergeet niet dat de Heer Jezus vaker sprak over geld en goed en over hemel en hel. Parabels. Lees ze maar na. Hij sprak veelvuldig over materiële dingen. Dus ik voel mij in goed gezelschap. En u vast ook. Economie. Een vreemd woord, maar het is heel erg Bijbels. Het komt in de Bijbel voor. Het betekent eigenlijk gewoon huishouden. En dan met name hoe we het organiseren. En ik wil u meenemen eigenlijk naar de basis van de economie. En ik wil het ook praktisch maken. Dus als u inderdaad zegt, economie trekt mij niet, ben ik ervan overtuigd dat u vandaag met iets naar huis gaat waarvan u zegt, dat was toch wel praktisch. Als dat niet zo was, zal ik voor u bidden. Maar bid u voor mij, dat ik het in ieder geval eenvoudig kan brengen. Want de basis van de economie, en hier begint het, de basis van de economie heeft zijn oorsprong in schaarste. Schaarste. Dat is de meest eenvoudige formulering van de economie zoals wij die om ons heen hebben en de economie die wij hebben in ons leven. Want ik wil het wat toespitsen op ons als individuen. Hè? Niet de wereldeconomie, maar ons. Niet de macro, maar de micro. Ja? In zekere zin, en het meest eenvoudige, de economie die wij hebben, komt voort uit schaarste. Schaarste wil zeggen dat er een grotere vraag is dan aanbod. Schaarste. Het aanbod is kleiner dan de vraag. Als er minder aanwezig is op een bepaalde locatie, waar de vraag groot is, dan komt er een transport op gang om inderdaad aan de vraag te kunnen voldoen. Lucht, zoals het hier is, is economisch gezien van geen waarde. Het is vrij beschikbaar voor iedereen, het is dus niet schaars. Dus gaan we het ook niet vertransporteren. Kun je dat inbeelden? Dat is eenvoudig, hè? Sterker nog, als een vrachtwagen leeg is, dan is het enige wat hij vertransporteerd is, lucht. En dat willen we niet. Helemaal terecht. Maar denk nu eens aan bijvoorbeeld diamanten. Ik pak even een extreem wat voorbeeld. Diamanten zijn schaars. En er is vraag. Het loont om die diamanten ook te vertransporteren. Om ze inderdaad te verplaatsen naar de locatie waar vraag is. Zie, en daarmee kun je eigenlijk zeggen van, onze economie heeft zijn fundament in schaarste. Als er geen schaarste meer is, dan stopt onze economie. Dat is belangrijk om te begrijpen vanuit een Bijbels perspectief. Als er geen schaarste is, stopt onze economie. Als er geen schaarste meer is, dan stopt het transport en de verplaatsing van goederen. Maar er is schaarste. Er is transport of verplaatsing van goederen. Met als gevolg dat er ook competitie is. Concurrentie zouden we het kunnen noemen, maar ik noem het even competitie. De vraag is groot en we hebben beperkte middelen, dus er is schaarste. Het is niet moeilijk om te begrijpen, hè? Ook niet voor een huisvrouw. Als het kastje open doet en er staat geen brood, dan zegt ze er is schaarste. Ik moet wat gaan halen. Ze kan het transport regelen door het thuis te laten bezorgen of ze kan zelf transport regelen om naar de winkel te gaan. Dat is schaarste. Dat is onze economie. Dat draait het om. Maar weet u dat het niet zo begonnen is? Ga dus maar mee naar Genesis 1, vers 29. Dit was voor mij eigenlijk wel een heel verrijkend iets om eigenlijk een Bijbelse perspectief over economie wat te gaan begrijpen. Want de originele schepping kende geen schaarste. De hele nadruk in Genesis 1 en 2 ligt op overvloed. En ik pak er gewoon één vers uit. Genesis 1, vers 29. Man en vrouw waren geschapen naar zijn beeld. En dan zegt God hier, en hij zeide, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is. En alle bomen waarvan zaaddragende, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. En dat zal u tot voedsel zijn. Als je teruggaat in de scheppingsdag waar al het groen geschapen werd. Rijkdom, volheid, overvloed. De behoefte van Adam en Eva was gelijk aan die van ons, voedsel. We hebben nood, we zijn afhankelijk geschapen. Maar de economie zoals we die nu kennen, kende Adam en Eva in die periode niet. We weten niet hoe lang dat die geweest is, maar bij hun was alles overvloed. Heel de scheppingsverhaal druipt van weelde en overvloed. Nergens is tekort aan. Alles was binnen handbereik. Dat is belangrijk om te begrijpen, maar er was ook samenwerking. Samenwerking. Kijk maar eens naar 2 vers 18 van Genesis. En daarom splits ik het ook heel sterk toe op ons als gezin. Een micro-economie zou je het kunnen noemen. Gewoon op ons huishouden. Zoals het woord eigenlijk ook betekent. Genesis 2 vers 18, die bekende woorden waar die eigenlijk over Adam spreekt. En de Heere zeide, het is niet goed dat de mens, dat Adam alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Dat is een perfecte samenwerking. Zie, waar wij in onze economie geconfronteerd worden met competitie, die tegenover elkaar staan, is de eerste basis die gelegd werd, was alleen overvloed, maar er was ook een volmaakte, perfecte samenwerking. Er was een volmaakte samenwerking van Adam, niet alleen met zijn vrouw, maar ook met God. God had hem aangesteld als zijn vertegenwoordiger. Er was een perfecte harmonie tussen schepper en schepsel. Maar er was ook een perfecte harmonie en een perfecte samenwerking tussen schepsel en onderling. Ook al waren het er maar twee. Ze vulden elkaar perfect aan en dat gaf een perfecte samenwerking. Overvloed. Er was geen reden tot competitie of strijd of, zoals we hier dan hebben, concurrentie om het woord maar in te voeren. En wat vloeide daaruit voort? Balans. Je zou je kunnen zeggen, in het paradijselijke economie was er een volmaakte balans. We kunnen het ons niet eens voorstellen hoe die economie daar draait. En hoe dat zou werken. Alles is overvloedig. En er is een volmaakte samenwerking. Weet je wat het voordeel was? Eva hoefde zich nooit geen zorgen te maken over het huishoudbudget. Adam die kwam en zegt, ik heb de laatste appel gepakt. Hè? Dan begon Eva al te lachen. De wat? Er bestaat niet iets van laatste. Er was geen budget. Ik bedoel, als zij inderdaad onze economielessen zouden lezen, ze zouden... Natuurlijk hebben ze ook, ze zijn gevallen. Ze hebben na die tijd ook honderden jaren mogen ervaren. Zeker 800 jaar. Hoeveel ellende dat het was om in een andere economie te werken. Maar in die tijd, als ze onze cursus van economie hadden gekregen, die hadden gelachen. Schaarste? Verplaatsen van producten? Nee. Zij hadden nooit de vraag over wat zouden we nu morgen moeten eten, in de zin van misschien is er wel niks. Kenden ze niet. Geen tekort, geen competitie, alles in balans, volmaakt. Nu, waarom zet ik hier eventjes zo de neer? Omdat we zo gauw de gedachte hebben zoals het nu is, waar wij in leven. Zo is het altijd geweest. En zal het altijd zijn? Nee. Zo is het niet geweest. En zo zal het ook niet zijn. Want waar overvloed en rijkdom was in het begin, hebben wij ook overvloed en rijkdom bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een economie die compleet anders zal zijn. Waar alle bomen, of tenminste de bomen van die daar langs dat water groeien, die geven 7 op 7, 24, 365 dagen vruchten. Als we Openbaring lezen, daar is overvloed. In de nieuwe hemel en nieuwe aarde hebben we alleen maar volmaakte mensen. Wat zal dat weer een samenwerking zijn? Wat een balans zal dat zijn? Ga dus mee naar Genesis 3 vers 17, want iets ging mis. Er kwam een nieuwe economie, zou je kunnen zeggen. De zondeval deed zijn intrede en... Ik ga er toch eventjes bij pauzeren. Ik had het eruit geschrapt. Die volmaakte economie van overvloed, wilde en rijkdom, maar ook waar die volmaakte samenwerking was, waar een volmaakte balans was, verloren we in één keer op het moment dat ze in zonde vielen. En dan moet je eens denken, waar kwam Satan mee aan? Eigenlijk zei hij dit. Er is een schaarste bij u. Er is een schaarste bij u. Oh, wat slim. U heeft iets niet. Maar u heeft het wel nodig. Oh. Demonisch ingenieus. Hij bracht eigenlijk de economie die wij nu hebben, bracht hij hier op aarde. Die kenden ze niet. Die kenden ze niet. En het ging in de zondeval, gaan we van schaarste, nee laat ik het zo zeggen, deed schaarste zijn intrede, werd competitie ons lot en onbalans het resultaat. Voor de rest van het bestaan, na Genesis 3, is de mens altijd op zoek geweest en heeft altijd moeten strijden om eten te hebben, om onderdak te hebben en om kleding te hebben. Dat probeer ik. Heb ik gewoon de meest basiselementen. Maar dit was ook precies wat God beloofde in de straf die hij gaf aan Adam. Lees maar eens mee als u wilt, 17 van Genesis 3, 17, vers 17 tot 19a. En tegen Adam zei hij, en dat is na de zondeval, en Adam krijgt hier te horen hoe hij geraakt wordt. Waar hij in zijn essentie van overvloed naar schaarste gaat. Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daar niet van eten, is de aardbodem vervloekt. Oh nee, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u later opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert. Er is niet alleen het zwoegen wat erbij gekomen is. Daar kijken we vaak naar. Adam moest werken, wij moeten werken. Maar het is een hele andere economie. schaarste deed zijn intrede. En de reden dat ik dat hier zo zeg is, doorns en distels. Het was niet zo dat er in één keer 50% van de wereld distels zou zijn en de andere 50% nog perfect en bloeiend en groeiend gewas waar Adam en Eva op zijn minst genoeg aan hadden. Nee. De doorns en de distels zouden gaan overwoekeren. Het zou als de mens niet, als Adam zich niet actief, intelligent, continu zou inspannen om voedsel te produceren, dan zouden de doorns en de distels overheersen. Oftewel, Adam moest zich constant inspannen om brood op de plank te krijgen, om de schaarste te lijf te gaan. Voorheen heerste overvloed, nu heerst schaarste. Dat is belangrijk om te zien. En ik denk ook als we dat zo gaan zien, dat het voor ons ook praktische toepassingen heeft. Zie, de mens moet zich tot het uiterste inspannen. Anders heeft hij geen voedsel. Maar de samenwerking, die voor die tijd perfect was, wordt een competitie. Maar als we verder lezen, wat lezen we dan? Uw verlangen zal, of net daarvoor bij de vrouw, uw verlangen zal naar uw man uitgaan. En we zien dat die twee strijd hebben. Man en vrouw werken niet meer, en ik ga er niet langer over, omdat ik er lang stilgestaan heb, bij de rol van de man en de vrouw. Maar daar kwam competitie, strijd. Als ik mijn buik maar vol heb, dan is het genoeg. De samenwerking tussen man en vrouw werd onderbroken. Er kwam een onderlinge competitie. Er was niet meer een samenwerking. Dan moet u eens nagaan. Op het moment dat ze gezondigd hebben, de Heer zegt dit tegen Adam, en het verhaal gaat verder, dan lezen we zo aan het eind van, het hoofdstuk een paar versen verder, en ze moeten de hof verlaten. Ze worden feitelijk de economie van overvloed, samenwerking en balans is over. En ze worden overgeleverd aan schaarste, aan strijd of competitie, en aan onbalans. Een nieuwe economie buiten het hof. En er wordt zelfs een engel neergezet. Om niet terug te komen. Adam en Eva. Het is hetzelfde, bij wijze van spreken, dat wij alleen maar onze kleding, ons huis verlaten en alles achter moeten laten. Hebben we daar wel eens bij stilgestaan wat dat is? Oké, Heer, we zijn overgeleverd aan schaarste. Dat was buiten de hof. Het werd nu een moeilijke strijd om alleen maar in de noodzakelijke behoeften te kunnen voorzien. Laat staan om hetgeen wat je hebt, wat je verworven hebt, om dat te bewaren, werd al een strijd. Dit is het moment dat de economie geboren was, die we nu kennen. Daarom gaf ik ook een korte introductie over schaarste. Zo was het niet en zo zal het niet zijn. Maar zo is het wel. Maar God is een genade God. Want je zou zeggen, hij zou van overvloed, zou hij een kale woestijn geven. Maar dat geeft hij niet. Hij geeft in zijn genade, die voortvloeien uit het werk van onze Heer Jezus, algemene genade, geeft hij principes om schaarste te lijf te gaan. Om eigenlijk schaarste het hoofd te bieden. En dat vinden we nog in vers 17 van Genesis 3. Want wat staat er? Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven, in vers 19a, in het zweet van uw aangezicht zult u brood eten. Oftewel, wat de Heer hier zegt tegen Adam, Adam, één ding zal ik je vertellen, jij zal werken. We kunnen pas zeggen, toen heeft Adam pas echt werken geleerd. En dat zeggen we toch wel, als je op moet groeien, als je volwassen wordt, dat je zegt, nou die moet het werken nog leren. Want dit was hoe Adam moest leren, en dat is eigenlijk wat we zeggen. Om schaarste het hoofd te bieden. En ik heb dat ook genoemd, dat is de genade van werk. De Heer had zijn handen terug kunnen trekken. Maar wat zegt de Heer in er is een nieuwe economie. Ja, een economie van schaarste en competitie en onbalans. Maar ik geef genade van werk. Kent u Spreuken 6, vers 6 tot 8? Ik heb ze er ook bij gezet. Als voorbeeld wat het is om te werken. Ja, en u mag er even heen gaan. Ik kom daar zo nog even weer terug. Denk ik zelfs. Spreuken is een mooi boek die heel veel zegt over gewoon het praktische leven hier op aarde. En feitelijk een toepassing maakt voor de economie waar wij nu in leven. Het boek Spreuken was niet compleet toepasbaar in het paradijs. Het is wijsheid voor deze economie. En wat lezen we daar? Ga naar de mier. En dit is een aansporing gewoon van kijk eens naar de mieren. Luiaard. En de luiaard is degene die niet wil werken, die niet begrijpt dat genade, dat werken genadevol geschenk is van de Heer om schaarste op te lossen. Ga naar de mier, luiaard. Zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer en verzamelt hij zijn voedsel in oogsttijd. Een mier, neem er een voorbeeld aan, die genereert zichzelf, die gaat zelf vooruit. Waarom? Een mier heeft instinctief van de Heer dat gekregen. Zo van, het is nu zomer, het is warm, nu moet ik er buiten, straks komt de winter en dan is er niks. Heb ik geen heerser die hem in gang laat schieten? Of die hem aanspoort? Dit is waar de mens een voorbeeld aan moet nemen. Een constante, intelligente inspanning in de arbeid om de schaarste tegen te gaan. Spreuken 16 vers 26 is zo'n mooie. De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf. De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf. Dat is heel eenvoudig. Wie honger heeft, die gaat echt wel aan het werk. Wie schaarste in zijn buik heeft, zal toch iets moeten ondernemen. Honey, de kasten zijn leeg. Yep. Mijn budget is op. Heb je nog iets? De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf. En dan staat er nog zo mooi uit, want zijn mond dringt hem daartoe. Zie, God geeft zelfs principes aan honger om ons te realiseren. Er is schaarste. En werk is een genadevol iets wat de Heer gegeven heeft om dat schaarste op te lossen. Een genadevol geschenk. Ja, als je doorheen, en het sprak hier ook over de luiaard. Bij die mieren. De luiaard is een veel voorkomend persoon in de spreuken. En elke keer wordt hij aangespoord om aan de gang te gaan. Maar misschien dat we spreuken 24 of 30 eens kunnen lezen. Dus, hij heeft allerlei excuses. Ik bedoel, ik kan er zoveel op noemen. Hij heeft allerlei excuses. Hij is zelfs zo lui als heeft hij eten in zijn hand, is hij nog te lui om naar zijn mond te brengen. Dat is het toppunt van luiheid. Maar hij heeft hier een hele mooie. Spreuken 24, 30. Ik ging langs de akker van een luiaard. Gewoon observeren. Ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand. En zie, het was helemaal volgegroeid met netels en distels. En bedekte zijn oppervlakte en zijn muren waren afgebroken. Dit is precies wat je kunt terugvinden als Genesis 3. De doorns en de distels zullen overwoekeren als die man waarvan hier gesproken wordt, die luiaard, die niks doet, dan zal zijn voedsel worden ontnomen en schaarste zal zijn lot zijn. Thessalonicenzen, weten we toch? 2 Thessalonicenzen 3:10. Ik heb niet eens de indruk dat ik die erbij gezet heb. Wie niet werkt, zal niet eten, zegt Paulus. Oh! Dit is gewoon een genadevol geschenk die de Heer gegeven heeft aan ons, aan deze wereld, aan deze economie, om te kunnen werken. Om in de arbeid schaarste het hoofd te bieden. Het is wel een ander perspectief voor werken, hè? Dat geeft een heel ander perspectief als we het zo gaan begrijpen. Maar de Heer heeft een tweede principe gegeven om eigenlijk schaarste het hoofd te bieden. Sparen. Dat is niet moeilijk. Weet u nog in Spreuken? Ik weet niet meer of u daar bent. Spreuken 6, wat zagen we daarnet al over die mier? Ja, hij maakte zijn eten gereed in de zomer en hij verzamelt zijn voedsel in de oogsttijd. Spreuken 6. Op het moment dat de tijd daar is, bereidt hij zich voor. Ja. Het is nu, zodat ik een verzameling aan kan leggen voor een tijd die minder wordt. De winter. Zie, sparen is feitelijk, hebben wij nodig. Adam en Eva, als je tegen Adam en Eva gezegd had in het paradijs, je moet wel een appeltje voor de dorst achterhouden. Want stel je voor dat er morgen niks is. Ja, daar staan kijken, maar, oef, wat? In jouw economie misschien, maar niet in mijn economie. Je wil één? Hier is er één. Wil je er nog één? Hier is er nog één. En ze raken een keer op. Hier raakt niks op. Onuitputtelijk. Bij ons raakt het op, hè. Sparen. Spreuken 21:20. In de woning van de wijze ligt een begerenswaardige schat aan olie. Langhoudbare producten en waardevolle producten. Een wijze legt een bepaalde buffer aan. En waarom? Een wijze weet dat in deze economie er schaarste kan zijn, er competitie is en onbalans. En onbalans kan je gewoon zeggen van er komen problemen. Er komen onvoorziene dingen. Dingen gaan stuk, kapot, breken af. Afgelopen week we zitten, laat ik het anders formuleren, ik stond bij het wasmachine en ik dacht, ben niet eens meer veilig, zoveel lawaai maakte die. Er knalt iets uit. Gisteren stond Anna Miederwijn. Die deed ook een stap terug van, gaat dat wel goed, Erik? Ik zei, nee, dat gaat niet goed. Dit is een raket die wordt gelanceerd. We hebben dus maar een andere besteld. Maar begrijp je, dat kan niet als je niks hebt. Sparen is van de Heer gegeven genade om schaarste te kunnen aanvullen. Dat is zo belangrijk om te begrijpen. Schaarste aan te vullen. Een buffer om tegenslagen te kunnen opvangen. En tegenslagen komen. Al is het alleen dat tegenslag van ouder worden. Het niet meer kunnen werken. Sparen om schaarste tegen te gaan. Er is nog een genadevol geschenk. Die vinden we in de handelingen. Ik heb er heel kort neergezet. Is de genade van geven. Zie, dit is waar je ook gemeente weer in kan betrekken. Paulus die zegt er ook in Handelingen 20, 35, het is gezegender om te geven dan om te ontvangen. Zie, we kijken naar elkaar om. Als er ergens schaarste is bij iemand, dan kunnen wij die de mogelijkheid hebben gehad om te werken en misschien meer te sparen, om inderdaad ook te kunnen geven. Ik bedoel, wij hebben momenten in ons leven gehad dat wij in nood hadden, dat mensen ons hielpen met een gift. Maar je weet half niet hoe vreugdevol dat is. En dan dank je de Heer en zeg je, ja, het is ook genade. Of ik er nu voor werk, dan is het genade dat ik ontvang. Of dat het een ander geeft, is genade. Het is niet een speciale iets wat de Heer doet. Nee, het is een dankbaar iets. Maar het is een geschenk. En Paulus zegt er ook, het is zaliger om te geven dan te ontvangen. En als je dan kijkt in Handelingen 20:34, het vers daarvoor, dan zegt hij ook van, ik heb gearbeid met mijn handen. Heb ik een inkomen vergaard om mijzelf te onderhouden en die bij mij zijn. Zie, Paulus werkte om ook de mensen te dienen die bij hem waren. Wel, er is nog veel te zeggen over het geven wat we kunnen doen. Ik zei het net al toen de collecten rondgingen. Dus het is vrijwillig, het is opofferend, het is uit liefde voor de Heer. Het is 2 Korinthe hoofdstuk 8 en 9, staan er vol mee. En hier dan misschien een speciaal punt die ik even aanbreng. In Galaten 6 vers 10 zegt ook van, ik zal het even laten, wij dan dus, terwijl wij gelegenheid hebben goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten in het geloof. Vooral aan de gelovigen. We mogen goed zijn voor iedereen, maar vooral in de gemeente. Zie, het geven is om schaarste op te heffen. Wat een voorrecht. Mensen, de Heer heeft genadevolle dingen gegeven aan ons, om in onze economie, en dat is niet de meest florisante economie, en daar bedoel ik niet mee of het nu goed gaat of slecht gaat, maar het is niet het meest florisante economische systeem. Wij hebben schaarste, er is competitie en tegenwerking, en er is onbalans. Hebben wij 3 genadevolle zegeningen van de Heer gekregen. Werken, sparen en geven. Als u zich misschien afvraagt, Erik, maar hoe gaat het nu dan met de genadevolle samenwerking? Hoe is nou de competitie, hoe is dat nu weer een genadevolle samenwerking geworden? Dat is precies waar we over gesproken hebben in het huwelijk. 5:22 tot en met 5:33. Dat is niet 6:1 tot 4. Maar het gaat over het gezin. En waarom zeggen we dit? Als je namelijk teruggaat naar Genesis 1 en 2, voor de zondeval, had God daar een bepaalde structuur neergezet. Die structuur onderbouwde feitelijk en was een aanwinst voor de overvloed die er daar was. Die structuur ging mee naar de economie, naar de nieuwe economie die eruit voortvloeide na de zondeval. Die structuren gingen mee, maar die structuren die vervaagden en werden aangevallen en werden ondermijnd. We vinden dat bijvoorbeeld ook terug bij Israël. En ik denk dat dat een principe is wat niet direct een vers voor is als het gaat over het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament vinden we het wel heel duidelijk terug. Toen Israël het land inging, Deuteronomie hoofdstuk 16, heb ik het erbij staan? Ja, Deuteronomie 16 vers 4 tot 6. Staat daar bij u bij? Dan heeft u pech. Nee, ik denk dat Deuteronomie 6 bij u bij staat. Ja? We gaan het even lezen. Deuteronomie 15, vers 4 tot 6. Daarom twijfelde ik even, want dat was een vers die ik later tegenkwam en die ik even zelf ingevoegd had. Deuteronomie 15, vers 4 tot 6. En ik zal weer in beeld komen staan, want ik was buiten beeld. En dit is eigenlijk wat God neerlegt als een structuur voor Israël. Hun economie. En daar geeft hij ook beloftes aan. Maar hij verbindt dat aan de structuur die hij neerlegt. Er zal geen armen onder u zijn, want de Heere zal u gewis zegenen in het land dat de Heere uw God u als erfdeel in bezit zal geven. Indien gij dan maar aandachtig luistert naar de Heere uw God, door heel dit gebod dat ik u heden opleg, naarstig te onderhouden. Wanneer de Heer uw God u zegent, zal hij, zoals hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volkeren lenen, maar gij zult zelf niet te leen ontvangen. Gij zult over vele volkeren heersen, maar over u zullen zij niet heersen. En feitelijk wat God hier zegt is van, dit is de structuur die ik neerleg, je bent gehoorzaam aan mij, je doet wat ik zeg en ik zal je zegenen. In het Nieuwe Testament vinden we niet een directe verwijzing naar bijvoorbeeld het huwelijk. Dat daar financiële zegeningen uit voortkomen. Of dat daar zegen op rust op de manier waar ik het nu zeg. Maar toch vinden we in het algemeen, als je terug gaat kijken, dan zeg je maar, daar waar het huwelijk geëerd wordt, waar man en vrouw één verbintenis maken en voor hun leven lang bijeen blijven, is dat een van de meest krachtige wapens tegen schaarste. Keer het om. En dit kunnen we economisch namelijk wel onderbouwen, dat bedoel ik niet helemaal vanuit de Bijbel, hè? Ja, dat moet ik wel toegeven. Een gewone econoom maakte deze observatie, en dit is een ongelovige. En die zegt dit. Een traditioneel gezin is een heel effectief mechanisme om kinderen groot te brengen. Amen. Maar wat zegt hij meer? En is efficiënt in het voorzien van de essentiële levensbehoeften. Alleenstaande ouders en scheidingen zorgen ervoor dat mensen verarmen en landen arm worden. Wel, ik denk dat degene die door een echtscheiding gegaan is in ons midden kan inderdaad getuigen hoeveel het kost. We hoeven maar een budget gaan opmaken om te kijken niet alleen wat het persoonlijk gekost heeft, maar wat het de maatschappij kost. Het gerechtelijk systeem. Wat voor schade er aan de kinderen gedaan wordt in de zin van dat daar extra zorg aan verleend moet worden. De rekensom houdt niet op bij twee mensen. En dit is hetgeen waarom ik ook zie dat dit principe, daar waar Gods wijze van hiërarchie en de samenwerking van man en vrouw een enorme zegen is, om schaarste tegen te gaan. Stabiele huwelijken die door dik en dun bijeen blijven, luister eens goed, zijn een hele effectieve manier om kapitaal over te hevelen naar een volgende generatie. Vraag is, maar, en dan bedoel ik niet de multinationals of de rijken in deze, de multinationals is een goed woord, maar de rijken in deze wereld met miljarden, ja, die hebben nogal wat te delen. Maar de mensen die normaal gesproken door een echtscheiding zijn gegaan, hebben vaak niet altijd meer de mogelijkheid om hun kinderen nog te helpen. Waarom? Ja, hij heeft de helft en ik heb een helft, maar ik heb een huis en ik heb huur en ik moet dit en hij moet het en ja, er is wel alimentatie, maar er is... Maar gewoon uit eigen ervaring kan ik zeggen, mijn ouders zijn bij de genade van de Heer hun hele leven lang bijeengebleven. Wat plukken wij daar de vruchten van? Kapitaaloverheveling. Wat een zegen. Wat kunnen we zien hoe de Heer dat hun gezegend heeft. Om schaarste tegen te gaan. En wat vloeit eruit voort? Of wat is daar het voorrecht van? En ik hoop dat u dat gewoon begrijpt. Dat het zo'n huwelijk. Een man en vrouw. Een verbintenis maken en bij elkaar blijven. Is gewoon een grote zegen om schaarste tegen te gaan. Dat is hoe de Heer ook geeft. Om in deze economie nog enigszins balans te brengen. In ons leven. Want balans hebben wij nodig. En dat is het laatste waar ik mee eindig. En u mag gaan naar Efeze 4 vers 1. Zie, de economie na de zondeval is een strijd tegen schaarste. Ik heb aangehaald dat werken een genadevol geschenk is van de Heer om die schaarste tegen te gaan. Sparen is om schaarste het hoofd te bieden. En geven is om anderen te helpen en te ondersteunen om ook niet in schaarste te belanden. Huwelijken zijn een enorme aanwinst om schaarste als het ware het hoofd te bieden. Maar met deze vier, en met name dan de eerste drie zou ik zeggen over dat financiën, moeten we balans vinden. Want iemand die dag en nacht werkt... is niet in balans. Iemand die alleen maar spaart. En inderdaad zegt van ik moet meer op mijn bankrekening, meer op mijn bankrekening, meer op mijn bankrekening. Want ik moet het schaarste het hoofd bieden. Is uit balans. Iemand die alles weggeeft. En zelfs zijn eigen gezin tekort doet en armoede moet lijden. Is niet in balans. Nergens vinden we dat terug. In de Bijbel dat we alles moeten geven. Sterker nog. En ik hoop dat u nog begrepen heeft toen we bij die weduwe kwamen, die had twee pennetjes daar in die koffer duwde. En dat heel veel mensen zeggen van kijk, zij doet alles en dat moeten wij ook. Dat is niet waar, dat is een leugen. Oeh, dat is wel een strafuitspraak van Erik. Ja, dat weet ik. Dat is niet de intentie van de tekst. Nergens in de Bijbel vinden we dat God, dat wij alles moeten geven. Nooit. We krijgen zelfs opdrachten dat als je niet voorziet aan je gezin, 1 Korinthe, 1 Timotheus, hoofdstuk 5, vers 8. Dan ben je nog slechter dan een ongelovige, zegt hij. Dus daar zijn. Zo roep ik, zegt Paulus, de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Weet u wat het woord waardig is? Of wat dat eigenlijk betekent, dat we in balans zijn. Dat betekent dat we in balans zijn. Dit is feitelijk wat Paulus zegt, wees in balans. In alle opdrachten die de Heer aan ons geeft, zorg dat je in balans bent. Balans van werken. Want als je dag en nacht werkt, dan besteed je te weinig tijd in je gezin en te weinig in de gemeente. Balans in sparen. Zorg dat je een appeltje voor de dorst hebt. En dat zal voor iedereen verschillend zijn. En voor de seizoenen waarin we leven. Maar maak het niet een object dat het enige is wat je geeft. Of waar je het geld in investeert. Alles weggeven is meestal niet ons probleem. Hè? Maar goed, ze zijn er. Maar dat we ook weggeven. Maar in balans. Dit is waarnaar we moeten streven. En dit is een constant balanceren. En ik hoop dat u inderdaad als u deze dingen ziet vanuit het licht, de economie die er heerste in het paradijs. Hoeveel genade God gegeven heeft aan ons om in de nieuwe economie na het paradijs het hoofd te kunnen bieden aan schaarste. Dan hoop ik dat u de genade geproefd heeft. De algemene genade die naar ons toekomt door het offer van zijn zoon. Christus heeft hier ook voor geleden, mensen. om in die nieuwe economie ons principes te geven die tot zegen zijn. Als u werkt is dat niet om, laat het maar even zo zeggen, om de facturen te betalen. Nee, dat is eigenlijk om schaarste het hoofd te bieden. Als u geeft, dan is dat voor de Heer, maar dat is ook om schaarste het hoofd te bieden. En ik hoop dat dit wat verrijkend is geweest, ook voor u als huisvrouw of iemand die niet zijn economie heeft. Maar wat doet het ook bij ons? Maakt het ons niet dankbaar naar de Heer? Hij had ons gewoon in de Sahara kunnen sturen en zeggen, trek je plan van overvloed naar niks. Van alles naar niets. Maar dan zie je weer het vangnet van genade. Ik ben barmhartig, groot van goede tierenheid. Je krijgt een nieuwe economie, je zal moeten werken. Bij mijn genade zul je niet tekort hebben. En zoals we hier zitten kunnen we zeggen, wij hebben nog nooit iets tekort gehad. Nog nooit geen dag zonder eten. Kleding, we hebben nog nooit naakt rondgelopen in deze temperaturen. Ons huis mag wel eens koud geweest zijn, maar hij heeft ons alles gegeven wat we nodig hadden. Dank u wel, Vader. Dank u wel dat u in deze nieuwe economie, die niet de meest florisante is, Heer, ook al denken we dat misschien dit de enige economie was die er bestond. Nee, Heer, ik hoop ook dat ik praktisch genoeg ben geweest, Heer. Om iedereen iets mee te geven en te laten proeven van uw goedheid, Heer. Niet alleen voor de zondeval, Heer. Oneindige overvloed. Een volmaakte samenwerking. Volledige balans. Maar ook van uw goedheid, Heer. Dat u ons niet in een kale zandbak heeft neergezet. Maar dat u gewoon zegt, de aarde zal nog voedsel produceren. Maar je zal moeten werken. Je zal moeten strijden om de doorns en de distels aan de kant te hakken. En Heer, als we dan om ons heen kijken, wat heeft u hier veel mogelijkheden gegeven? We leven zelfs in een tijd, Heer, waar we meer voedsel kunnen produceren dan dat er mensen op aarde gevoed moeten worden. Ja, er is hongersnood op aarde, Heer, dat weten we. Maar dat is niet omdat er niet genoeg geproduceerd kan worden. Dat is omdat er iets tussen zit en dat heet een economie van deze wereld. En dit is niet de mooiste, Heer, maar u heeft ook genadevolle geschenken aan ons gegeven om schaarste het hoofd te bieden. Mogen we die onder uw leiding en bij uw genade, ieder heel persoonlijk toepassen. Leid ons daarin door uw Heilige Geest. Heer, wie werken kan, mag die aan het werk gaan. Wie kan sparen, Heer, mag sparen. Misschien voor later, misschien voor dingen om hem zelf uit te geven. Misschien ook wel om weg te geven aan anderen. Zodat daar geen schaarste ontstaat. En dan kunnen we opkijken naar u, Heer Jezus. Ook dit vloeide naar ons toe, vanuit het kruis van u, Heer Jezus. Geen druppel genade, geen gram goedheid, Heer, is kosteloos geweest. Alles is gevangen en opgesloten en verweven met het kruis van Christus. En daarom komt hem alle eer toe.